Welkom bij weer een nieuwe aflevering in de podcastserie van de Bethelkerk. De preken die gehouden worden. En dit is weer een preek in de serie van ons jaarthema Kom Heilige Geest. Het thema is het groeien van de vrucht van de Heilige Geest. Wat de vrucht van de Heilige Geest is, dat is vrij goed bekend. En anders kun je het ook heel kort nalezen in Galaten 5 vers 22. En 23. Maar die vrucht groeit dus. In deze preek gaat het over dat groeien. En om een beeld te hebben bij het groeien van vruchten, legt eerst Gerrit Woustra, hovenier van beroep, uit wat er nodig is om een vruchtboom vrucht te laten dragen. En daarna staan we in de preek stil bij wat dat betekent voor het beeld van groeien in geloof en het vrucht dragen, waar de Heer Jezus het over heeft, en wat een belangrijk thema is in het Nieuwe Testament. De schriftlezingen komen uit Johannes 15, de eerste versen, en uit Galaten 5 vanaf vers 13.
Deze dienst staan we stil bij de vrucht van de geest, zoals al gezegd werd. Maar vaak gaat het over wat die vrucht van de geest is, en dat weten veel van jullie misschien bijna uit hun hoofd. Misschien met dat kinderliedje van liefde, blijdschap, vrede. Nou, deze dienst ligt de nadruk op het groeien van die vrucht. Dus niet zozeer wat de vrucht van de geest is, maar hoe die vrucht van de geest groeit. En daarvoor gaan we twee gedeeltes lezen uit Galaten 5, vers 13 tot 26. En Johannes 15, vers 1 tot en met vers 8. En aansluitend zingen we dan twee versen van gezang 252. Wat zijn de goede vruchten die groeien aan de geest? Vers 3 van hetzelfde lied, die zingen we in het Fries. En Gerrit leest voor onze Bijbelgedeeltes.
Leven door de geest. Galaten 5, vers 13. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerte vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. De aardse begeerte gaat in tegen de geest. En wat de geest verlangt, gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander. En u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid. Afgoderij en toverij. Vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede. Gekonkel, geruzie en rivaliteit. Afgunst, bras en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Als we leven door de geest, laten we de geest dan ook volgen. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen. Johannes 15 vers 1 tot en met vers 8. De wijnstok en de ranken. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij. Bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn.
Ik zoek eerst nog even één vers erbij uit die Bijbelvertaling van de Message. Hoe het daar verwoord wordt. Ik blijf zelf een beetje hangen bij die bras- en slemppartijen. Het is toch ook niet meer echt een woord wat je nou snel zal gebruiken. Dat je iemand tegenkomt en zegt, je hebt je weer overgegeven aan bras- en slemppartijen. Hoe staat het in de Message? Dat is mooi omschreven. Maar wat gebeurt er als we op Gods wijze gaan leven? Dan schenkt Hij ons van alles in ons leven. Je kunt het vergelijken met de vruchten die groeien en zichtbaar worden in een boomgaard. Zaken zoals genegenheid voor anderen, levensvreugde, kalmte. We ontwikkelen de bereidheid om standvastig te zijn, een meelevend hart en een overtuiging dat mensen en zaken een basale heiligheid in zich hebben. We gaan loyale verbintenissen aan, waarbij we niets in het leven hoeven te forceren en in staat zijn om onze energie wijs in te zetten en te gebruiken. Het gaat deze dienst dus over het groeien van de vrucht van de geest. En over dat groeien vooral. En toen ik daarover nadacht, en ook nog eens een keer zag dat Gerrit vandaag de gast hier was, dacht ik, werd een beetje zenuwachtig, want wie ben ik om te gaan praten over groeien, terwijl er een hovenier in de zaal is. En tegelijkertijd ook, heel serieus, als de Bijbel zo'n beeld van groeien gebruikt, van groeien naar vrucht dragen, wat is er dan eigenlijk precies aan de hand? En daarom heb ik Gerrit gevraagd om kort iets te vertellen over wat groeien is om uiteindelijk vrucht te dragen vanuit zijn vak. En dan doe ik mijn best om dan de link te leggen naar hoe de Bijbel spreekt over groeien. Dus is het woord aan Gerrit met een prachtige afbeelding erbij van Gerrit terwijl hij aan het snoeien is.
Dit is een afbeelding toen ik vorig jaar in november in Oekraïne was. We zijn daar aan het huizen herstellen, maar ja, er zijn ook grote tuinen. En toen heb ik even aangeboden om deze fruitbomen allemaal voor de mensen daar te snoeien. Vandaar deze foto. Om iets te laten groeien, ja natuurlijk. Wat is het allerbelangrijkste? Dat we een vruchtbare grond hebben. Waar voldoende organische stof en bodemleven in zit. Die we zorgen voor omzetting van organische stof in voeding voor de boom. En dat mest erin komt. En een goed afwaterende grond, vooral tegenwoordig in, met dat, net die lange natte winters. Veel vocht is, dat het water wel goed weg kan komen. En als je een huis bouwt, wil je een goed fundament hebben. Anders dan stort het huis in. Maar als je een boom plant, dan moet je wel goede grond hebben. Anders komt die boom nooit omhoog. Dus de grond is ontzettend belangrijk om een vrucht te laten groeien. En fruitbomen, die worden allemaal geënt. Dat betekent, je hebt een onderstam, een wilde appelboom. En daar wordt een ras, bijvoorbeeld een jonegoldappel, op die onderstam geënt. Dat vergroeit met elkaar. De sapstroom van de onderstam komt in de sapstroom van de jonegoldappel. En zo groeit dan die boom. De eerste jaren wordt er vooral gelet op een goede ontwikkeling van zo'n boom. Dat die goede gesteltakken krijgen. En waar later weer het vruchthout op groeit. De gesteltakken die moeten uit elkaar staan. In een hoek van 60 graden ongeveer is het mooist. Zodat die kroon open wordt en daardoor de zon goed in die boom kan komen om de vruchten te laten groeien en te laten rijpen. Dus takken die naar binnen groeien, die worden er verwijderd. En takken die elkaar kruisen, die worden ook gesnoeid. Dan in het voorjaar, als dan de bloemen eraan komen, hopen we niet dat er late nachtvorsten soms optreden. Soms kan het eind april nog een flinke nachtvorst zijn. Maar dan gaan ze dat beschermen, de bloemen, door te sproeien. De bloemen worden nat. In de winter wordt dat ijs, zodat niet de bloem bevriest, maar het water tot ijs bevriest. En zo wordt die bloem beschermd. En dan hopen we ook dat er voldoende insecten zijn om die bloemen te bestuiven. Want zonder bestuiving geen vrucht. In de zomer groeien er allemaal eenjarige takjes. En er kan soms zoveel zijn dat die kroon weer te dicht wordt. En dan moeten die, al die takken, wat wij dan waterloten noemen, ook gesnoeid worden. Anders krijgen we niet genoeg licht en zon in die boom. En gedurende het hele groeiproces moeten we natuurlijk letten op of er geen plagen en ziekten zijn. Bijvoorbeeld rupsen, luizen, schimmels enzovoort. En die moeten dan ook weer door de kwekers ook verwijderd worden. En dan in de nazomer en herfst, als de vruchten rijp zijn, worden ze geplukt op een zorgvuldige manier. En bewaard en verkocht in de winkels. Maar in de winter worden die bomen nog een keer gesnoeid, omdat dan de eenjarige twijgen moeten ingekort worden tot op één oog. En dan om de vorming van vruchthout te bevorderen voor de andere jaren. En in sommige gevallen, wat je ook doet, al die cultuurmaatregelen, wil soms nog een boom niet vruchten dragen. En wat we dan wel eens doen, is de stam, moet je niet schrikken, voor de helft inzagen. Met het effect dat de sapstroom een stuk minder wordt. Want als een boom het te goed heeft, gaat hij geen vruchten dragen. En dan gaat hij schrikken. Hij krijgt de helft minder voeding en water. En daardoor ontwikkelen vruchten. Nou, dat is dus het hele proces voordat er eens een keer vruchten groeien aan een boom.
Dankjewel, Gerrit. Gerrit had zelfs een foto doorgestuurd. En terwijl ik hem net in beeld zag komen, moest ik eraan denken. Denk even aan dit verhaal. Gerrit was aan het snoeien in de Oekraïne. Wat een mooi beeld. Midden in deze tijd. Waar het wat ons betreft soms zo hopeloos lijkt. Naar wat er gebeurd is. Zonder er veel woorden aan vuil te maken in de afgelopen week. Maar hoe komt er ooit nog vrede? Hoe kan er iets doorgroeien? Maar er wordt gewoon ook in de Oekraïne gesnoeid. In vertrouwen dat de vruchten ook weer komen. Nou, groeien en vrucht dragen. De Bijbel heeft daar. Ben je iets kwijt? Even halen. Als daar in de Bijbel over gaat, met dat beeld, wordt er ook eigenlijk twee dingen gezegd die je ook in het gewone leven, als het gaat om groei, kan zien. Twee houdingen. Je hebt een houding. Even kijken of die. Ja, van doen wat je maar wilt. Of alles een beetje op zijn beloop laten. Of de houding van je laten leiden door de geest. Die twee dingen gaat het over dan met name over je laten leiden door de geest. En ik dacht, het is helemaal goed om aan het begin dan ook meteen te zeggen, als je deze twee dingen zo ziet staan, dan kun je denken van, oké, dan gaat het misschien ook over een soort tweedeling van mensen. Je hebt mensen die doen maar een beetje wat ze willen, die laten alles maar op zijn beloop. En je hebt mensen die laten zich leiden door de geest. Nog groter risico dat we de indruk wekken dat wij hier, of als we meekijken, degene zijn die dat laatste doen. En dat we een beetje, ja, meewarig kijken naar die anderen. Maar deze twee houdingen, zegt de Bijbel, dat is niet voor een tweedeling tussen slechte en goede mensen. Maar dit is de strijd die we allemaal, als het goed is, herkennen in ons eigen leven. Dat we soms liever doen wat niet goed is of het op zijn beloop laten. Maar dat je laten leiden door de geest een goede keus de nodige strijd oplevert. Geen simpele tweedeling dus. Maar die houding wel herkenbaar als je denkt aan het beeld van een tuin. Niet iedereen zal het hebben, maar op een redelijk klein balkon of zelfs een uit de hand gelopen plantenbak kun je het herkennen. Hier spreekt een ervaringsdeskundige. Als je niks doet aan je tuin, dan gaat er van alles groeien. Heel soms zit daar iets moois tussen, bij verrassing. Maar over het algemeen knapt het er niet van op. En wil je dat het een mooie tuin wordt, dat er planten staan die gaan bloeien en vrucht dragen, dan moet er iets gebeuren. En als je dat echt goed wil doen, dan heb je opnieuw ervaring, iemand nodig die verstand van zaken heeft, die je daarbij helpt. Wat moet op welke plek? Welke grond is er nodig? Hoe zorg je ervoor? Nou, Gerrit heeft daarbij iets verteld over voorwaarden voor groei. En niet alles wat hij gezegd heeft is zomaar één op één even toe te passen, maar een paar van de belangrijke dingen wel. En het allereerst dat enten. Het beeld van enten, ik vind het eigenlijk best wel confronterend. Want het voelt een beetje als de omgekeerde wereld. Als het gaat over groei en ontwikkeling, dan zijn wij gewend om te zeggen dat je het beste uit jezelf moet halen. Maar enten vertelt, je moet het beste uit Jezus halen. Niet jij bent allereerst een plant die ergens staat, maar je moet in Jezus geënt worden. Jezus zegt, zonder mij kun je niks doen. Ik ben de wijnstok. En mijn vader is de landbouwer. Ik vind het confronterend, want het vraagt iets van overgave. Om het toevertrouwen aan God en hem voor mij en in mij laten werken. Tegelijkertijd vind ik dat beeld van Ent ook heel ontspannend. Want het hoeft dus ook niet allemaal uit mij te komen. Ik hoef niet precies en perfect te weten waar ik allemaal toe in staat ben, wat mijn gaven en talenten zijn en waarom ik me dan ook zou moeten inzetten. Het is een kwestie van vertrouwen. Jezus heeft alles voor mij gedaan en voor mij klaar liggen. Als ik in hem ben en blijf, dan gaat dat wat hij voor mij verdiend heeft naar mij toe stromen. Enten is daarom ook wel een beeld wat me oproept, aanspoort om dankbaar te zijn. Wees dankbaar. Nou, dat hebben we van de week mooie voorbeelden van gezien, hoe je dat kan misbruiken, denk ik. Tegen iemand zeggen, jij moet eens dankbaar zijn. Dan kun je heel veel dingen uit de Bijbel misbruiken om tegen een ander te zeggen wat hij moet doen. Maar dat Jezus zegt, ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken, is een aansporing bij hem vandaan om dankbaar te zijn voor wat hij voor ons gedaan heeft en ons geeft. En dankbaarheid, hoe kun je die het beste laten merken? Dat is door te luisteren naar wat Jezus zegt en te doen wat hij zegt. Het andere wat Gerrit noemde was de voeding. Goede voeding is noodzakelijk voor groeien, voor bloeien en voor uiteindelijk vrucht dragen. Nou, hoe zit dat dan bij de vrucht van de geest? Ik noem er 3. Straks 2 die je misschien al gelijk zou bedenken. Maar de eerste waar ik aan moest denken was: voeding heeft iets van samen. Want als wij denken aan geloven, denken we heel vaak aan iets dat ik heb met God. Iets tussen God en mij. Maar Jezus zegt: ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Wie gelooft, gaat geloven in de Heer Jezus, wordt in die ene wijnstok geënt. Daarmee kom je dus bij dat geheel. Met al diegenen die samen ontvangen van de Heer Jezus, die bij hem horen. Dat is het eerste en belangrijkste. En samen, dat kan ook lastig klinken. Maar Gerrit zei ook wel mooi, die geënte takken hebben ook ruimte nodig. Ze moeten niet te dicht op elkaar zitten. Betekent niet, dus ook, we moeten elkaar niet verstikken. Elkaar ook de ruimte geven. Maar wel vanuit de overtuiging, we zijn samen geënt in die ene wijnstok. We hebben samen Jezus nodig. We geloven samen. Een andere voeding: Bijbel lezen en bidden. Op zich thema's waar je een hele preek over kan hebben. Waarvan je kan zeggen, ja, het ligt zo voor de hand liggend, moet je het nou gaan zeggen. Maar het is ook essentieel om je te voeden. Om manieren te vinden, te zoeken, te ontwikkelen. Dat jij regelmatig leest in de Bijbel. Of, ik heb dat al vaker gezegd, dat kan tegenwoordig op een fantastische manier via je telefoon. Luisteren naar de Bijbel. Een beetje Bijbel-app heeft de functie dat je hem kan laten voorlezen. Als je onderweg bent, in de auto, in de trein, op de fiets, thuis. Gewoon de woorden laten binnenkomen door ernaar te luisteren. En bidden. En toen ik die 2 opschreef en over nadacht, dacht ik, ja, als er nou 1 gebed goed en belangrijk is bij die 2, is het gebed wat ons jaarthema is. Kom, Heilige Geest. Want door die Heilige Geest gebeurt het dat als je de Bijbel gaat lezen, dat het meer wordt dan een boek. Of misschien zelfs meer dan een saai boek of een dor boek, omdat je er niet doorheen komt. Te veel vindt, te lastig. En door de Heilige Geest leer je bidden. Ook als je God niet ervaart. Ook als het niet voelt alsof God er is. Maar dan met volharding bidden. En je hebt de Heilige Geest ook nodig voor dat samen. Want het is niet altijd makkelijk. Als kerk ook niet. We zijn geen vriendenclub. Met 1 gemeenschappelijk belang. Of 1 interesse. We zijn heel verschillend. Wat we delen is dat we bij die wijnstok zijn ingeënt door de Heer Jezus. En vervolgens moet het een beetje plat gezegd ook met elkaar uithouden. Elkaar verdragen. Elkaar liefhebben. En we weten allemaal hoe ingewikkeld dat is. Kom, Heilige Geest, is ook vragen. Kom, help me die ander lief te hebben. Zoals u ons heeft lief gehad. En dan ook nog iets. Als je bidt, kom Heilige Geest, dan vraag je ook of God je wil leren om de voeding te doseren. Gerrit vertelde daar iets moois al over. De grond moet goed zijn qua voeding. Het kan ook te zijn. Ik kom straks nog even op bij dat snoeien. Maar daar heb ik zelf ook ervaring mee. Ik had ooit een kamerplant. Ik heb regelmatig nieuwe kamerplanten. Omdat het toch weer niet gelukt is. Maar ik had er ooit eentje waarvan ik dacht, maar nu gaat het goed komen. En niet al te groot gekocht. Dan zijn ze nog niet te duur. En bij een winkel die ik niet nader ga noemen, een goedkope fles vloeibare plantenvoeding gekocht. Nou, Ik dacht, deze plant gaat snel groeien. Voeding gemengd met een beetje water. Wat gaten in die grond gemaakt. En er flink voeding opgegoten. Met als resultaat dat die plant doodging. Ik snapte daar niks van. Iemand, ik weet niet, misschien heb jij het ooit allemaal uitgelegd, Gerrit. Die zei, maar dat kan helemaal niet. Te veel voeding, dat vreet die wortels gewoon aan. Dat kan die plant niet aan. En dan verschroeit het. En gaat die dood. Nou, als je nog nooit te enthousiast bent geweest over de Heer Jezus of over geloven. Dan moet je het misschien even vergeten, maar ook weer niet. Want het is heel goed om enthousiast te zijn. En toegewijd te willen zijn. Te willen bijbelezen en te bidden. Maar je moet het wel doseren. Je moet ook gewoon verder met je leven. Je hoeft niet de hele dag ermee bezig te zijn. Of te lang. Goede voeding ontvangen. In vertrouwen dat God je dan laat groeien. En vrucht laat dragen. En dan het andere beeld. Snoeien. Misschien de lastigste. En snoeien, dat is weghalen wat de groei van vruchten belemmert. Dat kan pijnlijk zijn. Nog een voorbeeld, ik weet het ooit vroeger van tomatenplanten. Ja, de tomatenplanten gezaaid. Nou, die beginnen heel klein en dan gaan ze groeien en dan gaan ze als een raket. En toen ging mijn opa iets uitleggen over een tomatenplant, daar groeien dieven in. In het oksel heet het, hè, van het blad. Komt zo tussen een mooie volgende loot uitgroeien. En die groeit nog sneller dan de rest. En die knipte die één voor één eruit. Ik vond het zonde. De plant werd er minder mooi van. En het groeide zo lekker snel. Maar als je die laat zitten. Nou, dan komt er misschien nog wel een beetje vrucht. Maar eigenlijk wordt het niet echt meer wat met de vruchten. Snoeien is weghalen wat in de weg zit. Zoals Gerard noemde, die eenjarige loten die heel snel groeien. Maar die in de weg gaan zitten, waardoor de zon niet meer bij de vruchten komt. Het is dus pijnlijk, soms lastig, maar noodzakelijk. Het mooie wat er in Johannes 15 staat, is dat snoeien een werk van God is. Hij weet het wat dat betreft beter dan wij. Wat zit er in de weg? Wat moet weg? Wat hindert? Wat dat betreft is de kwestie van bidden. Heere God, u weet het wel. Wat er bij mij in de weg zit, haal het maar weg. Ook al doet het pijn. Maar het vraagt natuurlijk ook iets van jezelf. Dat je voor jezelf nadenkt, wie of wat, welke dingen, welke gewoontes, wat belemmert bij mij de groei van de vrucht van de geest. Nou, en hoe kun je dat nou ontdekken? Los van de vraag dat je misschien sowieso al wel weet, of aan dingen denkt. Ik denk heel vaak aan de eigenlijk vragen of eigenlijk gedachten. Eigenlijk zou ik meer, en vul maar in, iets wel of niet meer moeten doen. Snoeien is concreet maken. Zorgen dat je eigenlijk niet meer hoeft te zeggen. Dat je stopt met verkeerde gewoontes en door de kracht van de Heilige Geest goede gewoontes ontwikkeld. Geen eigenlijk meer. Nou, tenslotte, twee dingen ter bemoediging bij groei. Je hoorde in Gerrit zijn verhaal hoe lang groeien eigenlijk vraagt. En het was nog niet eens zo lang geleden dat ik daarover nadacht. En dacht wat bijzonder eigenlijk, dat God het beeld van groeien gebruikt. Want dat wil zeggen dat God geduldig is. Kijk, als wij ergens in investeren, dan willen we graag snel, zichtbaar, concreet resultaat. Dat we het niet voor niks doen. Maar als God in ons aan het werk gaat, neemt hij de tijd. Desnoods jaren. Om voeding te geven. Dat er iets gaat groeien. En dat er stapje voor stapje een vrucht ontstaat. Laat je daarom niet opjagen. Maar wees ook niet te scherp. Oordeel niet te snel over anderen, maar ook niet over jezelf. Het vertrouwen. Dat als je in Jezus blijft, dat Hij ervoor zorgt dat de vrucht gaat groeien. En de andere, de Heer Jezus zegt in Johannes 15, de grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden. Als jullie veel vrucht dragen. De grootheid van God. Het is in de Bijbel een verwijzing naar zijn macht en majesteit. Zijn overweldigende aanwezigheid. Die God op diep indrukwekkende manieren kan laten merken. Maar meestal laat God het gewoon merken in hele gewone mensen. Zoals wij. Hij wil dat zijn grootheid zichtbaar wordt door jou. Hij belooft het ook. En nou is dat misschien een hele lastige. He, of je het nou in het groot vraagt. Als we elk jaar bezoek hebben vanuit de klassische kerkvisitatie, zal het een van de vragen, is er vrucht op de prediking? En wat is het effect? En welke gemeente je ook komt trouwens, zo ook de ligging is, overal is de reactie hetzelfde. Ja. Zeg dat nou eens. Over jezelf. Weet je wat wel kan? Het over een ander zeggen. Misschien moeten we daar soms bewuster van zijn. Als je bij die ander ziet, liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid. Zeg het gewoon eens wat vaker hardop. Want het is niet zomaar iets. Het is de grootheid van God die zichtbaar wordt in die ander. Misschien was hij zich niet eens bewust. Had ze er niet eens erg in. Maar het is eigenlijk altijd een bemoediging. En een beetje Nederlands is natuurlijk dat we heel vaak zeggen, je moet er niks mee worden. Nou, dat risico is ook niet zo heel groot. Als je gewoon eerlijk nadenkt over wat groei betekent. Gerrit heeft verteld wat er nodig is om een appelboom vrucht te laten dragen. Stel deze zomer om in Oekraïne. En er hangen prachtige jonegols aan die boom. Wie zegt dan, dat heeft Gerrit goed gedaan? Natuurlijk niet. Die vrucht, dat blijft een wonder. Dat blijft een geschenk. We kunnen hooguit iets doen aan de voorwaarden. Zo is ook wat geloof betreft. God zegt, als je in mij blijft, dan zal je veel vrucht dragen. De aansporing is, wees dankbaar en wees je bewust. Als er dingen in de weg zitten, ruim het op. Zodat je veel vrucht zal dragen en de grootheid van God zichtbaar zal zijn. Amen.